onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het derde vers van Psalm 68, springt op van vreugd, verheft zijn lof, die daar hij woont in het hemelhof. Een vader is der wezen, die weduwen haar recht verschaft. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 68e psalm. luisteren wij eerst naar datgene wat de kerk belijdt in zondag 9, aangaande de vaderlijke zorg des Heren voor ziel en lichaam beide. Daarna zingen we het tweede vers van Psalm 99. God die helpt in nood is in Sion groot. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de 99ste psalm, na voorlezing van zondag 9. Vervolgens zal u gelezen worden uit het tweede boek der Koningen, daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 7. We noemden u 2 Koningen 4, de versen 1 tot en met 7.
Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Dat is de eeuwige Vader, onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft. Die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welken ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle nooddruf des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen kan als een almachtige God, en ook doen wil als een getrouwe vader. Een vrouw nu uit de vrouwen van de zonen der profeten riep tot Elisa zeggende: uw knecht, mijn man is gestorven en gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. En nu is de schuldheer gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. En Elisa zeide tot haar: wat zal ik u doen? Geef mij te kennen wat gij in huis hebt. En ze zeide: uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis dan een kruik met olie. Toen zeide hij: ga, eis voor uw vaten van buiten, van al uw naburen ledige vaten. Maak er niet weinig te hebben. Kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al de vaten en zet weg dat vol is. Zo gingen zij van hem en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe. En die brachten haar de vaten toe die zij en zij goot in. En het geschiedde, als die vaten vol waren, dat zij tot haar zoon zeide, breng mij nog een vat aan. Maar hij zeide tot haar, er is geen vat meer. En de olie stond stil. Toen kwam zij en gaf de man Gods te kennen. En hij zeide, ga heen, verkoop de olie en betaal de schuld, Heer. Gij dan met uw zonen, leeft bij het overige.
De tekst voor vanmiddag is het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. Zingen wij van Psalm 111. Het eerste vers looft halleluja, loof de Heere mijn ganse hart, verheft zijn eer. En het tweede vers, des Heere werken zijn ze groot, en vers 3. Hij maakte hij die heerlijk is zijn wonderen een gedachtenis. De versen 1, 2 en 3 van Psalm 111. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst, terwijl u bijzondere gaven op deze biddag voor visserij, gewas en arbeid. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, het staat in het huwelijksformulier dat de gehuwden vanwege de zonde velerlei kruis en tegenspoed ontmoet. Dat is het deel, ook van hen die niet tot een huwelijk komen. Ieder krijgt daarmee te maken, jong en oud. En dan moeten we maar nooit zeggen, omdat iemand het heel moeilijk heeft, zal die persoon wel een heel bijzonder grote zonde gedaan hebben. Gods woord waarschuwt daar juist tegen. Maar als de nood groot is, dan kan de Heere betonen op het gebed dat hij een helper is in de nood. Als we van God en gebod niet weten, hebben we in de nood geen toevlucht. Wat is de wereld dan arm? Als de nood komt, kunnen ze nergens mee naartoe. Want mensen kunnen de nood niet oplossen. En van God willen ze niet weten. Maar hoe is het nu met ons? Als wij het moeilijk krijgen, worden we dan opstandig? Blijven we zelfs opstandig? Of zeggen we nou ja, daar valt toch helemaal niks aan te doen. En we berusten er zomaar in. Of brengt de nood op de knieën. Dat we de moeite en de zorgen van het leven aan de Heere mogen voorleggen. Dat deed deze weduwe in het schriftgedeelte dat u zojuist is voorgelezen. Zij riep tot Elisa. En Elisa was een profeet van God. En zo legde zij haar nood ten diepste aan de Heere voor. Daar is ze niet beschaamd mee uitgekomen. De Almachtige, de liefdevolle ontfermer, heeft haar nood gelenigd, uitkomst gegeven. En dan mogen we met elkaar over gaan nadenken. De Heere vervult lege vaten. Met de hulp des Heeren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats de nood bekendgemaakt en ten tweede de nood gelenigd. De Heere vervult lege vaten. In de eerste plaats de nood bekendgemaakt. En ten tweede de nood gelenigd. We lezen in vers 1 van 2 Koningen 4. Een vrouw, nu uit de vrouwen van de zonen der profeten, riep tot Elisa. Zij was getrouwd geweest met een profeet. Iemand die onderwijs had gevolgd of volgde op een profetenschool. Profeten, was Gods goedheid dat ze er waren. Bijzonder in dagen van afval en verval traden de profeten daartegen op. Denk maar aan Elia, hoe hij gewaarschuwd heeft tegen de Baal en Astarte-dienst en opgeroepen heeft de Heere te dienen. En ook zijn opvolger Elisa heeft dat mogen doen. De Heere heeft beide bekwaamd om zijn woord uit te dragen in een zondige, donkere tijd. Daar loopt gelijk al een lijn naar de biddag en naar de komende periode. Wanneer we kijken naar de toestand in ons vaderland, dan is er heel veel wat afwijkt van Gods woord. Maar zou dat op Urk ook niet het geval zijn? Zou dat van onze gemeente niet gelden? Zijn er niet veel zorgen, problemen, gevaren, bedreigingen? Is het dan geen wonder dat de Heere zijn knechten nog uitzendt? Dat hij nog ambtsdragers gebruikt om zijn woord te vertolken op huisbezoek of andere ambtelijke bezoeken? En wat is hun taak? Wel, behoort tot hun taak dat zij het ijdele van de afgodendienst voor ogen stellen. Wie het buiten God zoekt, wie het buiten Christus zoekt, zal voor eeuwig omkomen. Dat is een ernstige boodschap, maar wel een boodschap naar Gods woord. En wie het bij de Heere mag zoeken, wie het mag zoeken bij de zaligmaker, bij de levensvorst, zal daarmee nooit teleurgesteld uitkomen. Dat is een verblijdende boodschap. We zouden het heel eenvoudig zo kunnen zeggen: het is de taak van Gods knechten, van ambtsdragers, om de twee wegen die er zijn in alle liefde en bewogenheid voor te houden. En dan is er gebed nodig, geliefde gemeente. Gebed voor hen die het woord hebben te prediken. Gebed voor ambtsdragers. Gebed ook voor het zondagsschoolpersoneel. Gebed voor de leiding van verenigingen. Dat ook daar het woord van God op een zuivere wijze vertolkt mag worden. En dat niet alleen, bovenal gebed om Gods zegen. Ook in die donkere tijd, die tijd van Elia en Elisa, waren er nog profeten en profetenscholen. De Heere dacht nog aan zijn volk. Is dat geen wonder? En nu deze vrouw, ze was weduwe geworden. Zij riep tot Elisa, staat er. Er staat niet dat ze naar Elisa toe ging. Er staat ook niet dat ze sprak tot Elisa. Maar zij riep tot Elisa. En dat roepen betekent naar de oorspronkelijke taal dat zij de nood van haar leven verwoordde. En dat het haar ernst was met aandrang, bracht zij die nood onder de aandacht van Elisa. En dan kunnen we denken aan het volk van Israël dat verdrukt werd in Egypte. Dat volk heeft geroepen tot God vanuit de doorleefde nood. Als ze daar niet tot slavernij gebracht waren, hadden ze zo niet geroepen. Maar vanuit die nood, vanuit die verdrukking, hebben ze geroepen tot God, voor wie niets te wonderlijk is, en de vinger mogen leggen bij de beloften die er lagen. Als het over weduwe gaat, dan wil de Heere daar bijzonder voor zorgen. Het recht der weduwen. We hebben daarvan gezongen uit Psalm 68. Maar ook in de wetgeving staan er bepalingen waaruit blijkt dat de Heere bijzonder wilde zorgen voor vreemdelingen, wezen en weduwen. Ik denk aan Deuteronomium 24 vanaf vers 19, Daar wordt Gods bijzondere zorg omschreven. Daar staat, wanneer gij uw oogst op uw akker afgeoogst en een garf op de akker vergeten zult hebben, zo zult ge niet wederkeren om die op te nemen. Voor de vreemdeling, voor de wees en voor de weduwe zal zij zijn, opdat u de Heere uw God zegene in al het werk uw handen. Dus als je geoogst hebt en dan ligt nog iets op die akker, moet je niet teruggaan om dat ook nog binnen te halen. Nee, dat is voor de vreemdeling, voor de wees en voor de weduwe. En dat gold niet alleen de akker, dat gold ook de olijfboom, zo staat er in Deuteronomium 24. Als je de olijfboom uitgeschud hebt, dat de olijven gevallen zijn en er hangen er nog een paar aan, dan zijn die ook voor de vreemdeling, voor de wees en voor de weduwe. Geldt ook de wijngaard. Als je druiven geplukt hebt, ga niet kijken of er soms wat vergeten is. Nee, ook dat is voor de vreemdeling, voor de wees en voor de weduwe. Dus de Heere wilde bijzonder zorgen voor de weduwen. Niet onmogelijk dat deze zaken voor de aandacht zijn gekomen bij deze weduwe toen ze alleen kwam te staan en in grote nood kwam te verkeren. Daarom riep ze tot Elisa. Elisa, zijn naam is veelzeggend. Want wat betekent die naam, jongens en meisjes? Wat betekent Elisa? Elisa betekent mijn God is heil. Mijn God is redding. Daar ligt dus in opgesloten dat er bij de Heere verlossing is. Zo mocht die naam Elisa ook al moed geven aan deze weduwe. En dan gaat ze haar nood aan Elisa voorleggen. Uw knecht, mijn man, is gestorven. Ja, dat is de werkelijkheid sinds de zondeval. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Haar man door de dood weggenomen. En dat heeft grote moeilijkheden veroorzaakt in haar leven. En dan is het dan zo in onze tijd dat er betrekkelijk goed voor weduwen gezorgd wordt. Dat wil niet zeggen dat er geen nood is als je alleen komt te staan. En ook als een man alleen komt te staan. De nood, de zorgen kunnen soms heel groot zijn. En dan ligt er in deze geschiedenis deze les toch opgesloten. Buig in de nood de knieën voor de Heere, bij wie verlossing is te vinden, die uitkomst kan schenken, die kracht kan schenken als het heel erg moeilijk is. Uw knecht, mijn man, is gestorven. En gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Betekent niet dat hij bang was voor de Heere, jongens en meisjes, nee. Hij had een nieuw hart gekregen. God had in Christus naar hem omgezien. Deze profeet mocht God kennen, mocht zichzelf kennen en mocht Christus kennen. En daar komt het voor ons allemaal op aan. Want Christus is de weg, de waarheid en het leven. En dat zal deze profeet ook tijdens zijn leven gepredikt hebben. Christus alleen en anders geen. Dat mag vandaag nog, dat moet vandaag nog. Geen zaligheid vanuit de mens. Geen zaligheid door eigen inspanningen. Maar God heeft het heil, God heeft de zaligheid uitgedacht al in de stilte van de eeuwigheid. En zij die de Heere mogen vrezen, een nieuw hart van hem hebben mogen ontvangen, niet alleen in zichzelf hebben gezien, maar ook omhoog hebben leren zien. Hebben mogen zien op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Die zullen zalig worden. Dus, geliefde gemeente, er was gegronde hoop voor deze man. Maar het neemt niet weg dat de weduwe met haar twee zoons in grote moeite en zorgen gekomen is. Gij weet, Elisa kende hem dus persoonlijk. Hoe is dat? Als er ambtsdragers op bezoek komen, mogen zij dan tot hun verwondering en blijdschap ook weten dat u of jij de Heere vreest? Of is dat nog het tegenovergestelde? Dan is het gebed meer dan nodig. Het gebed van predikers en ambtsdragers, maar ook het eigen gebed. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Op deze biddag voor visserij, gewas en arbeid moeten we niet alleen maar denken aan tijdelijke noden en zorgen die er zijn, vragen hoe zal het gaan op zakelijk gebied. Maar juist ook denken aan het ene nodige. Juist ook in het gebed geldt, het zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Geloven we dat, geliefde gemeente? Dan zal dat blijken uit de inhoud van ons gebed. Dan gaat het allereerst om het ene nodige voor onze ziel. En dat betekent ook het ene nodige voor ons lichaam. Dan zal de Heere ook voor al het andere volmaakt zorg dragen. Gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Nu is de schuldheer gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. De schuldheer. Ze had schuld bij iemand en die schuld moest betaald worden. En ze kon die schuld niet betalen. Kijk, als wij ergens schuld hebben, dan proberen we die schuld te betalen. En als het niet lukt, als het totaal onmogelijk is, hebben we een ander nodig die onze schuld gaat vereffenen. En dat geldt nu ook in geestelijk opzicht. Ik, u en jullie, wij staan door onze zonden ontzaglijk zwaar in de schuld bij God. Wat een overtredingen zijn er immers niet. Ik heb er zondag een paar opgenoemd, weet je het nog, jongens en meisjes? Als je nee zegt tegen je vader en moeder, of je doet iets met tegenzin, zonde. Je hebt een hekel aan twee keer kerk gaan, zonde. En als we groter geworden zijn en we zwijgen terwijl Gods naam en dienst wordt bespot, ook dat is zonde. Noem maar iets. En waar gaan onze gedachten allemaal niet heen? De verkeerde kant uit. Zoals we op deze aarde komen, echt niet tot eer van God. Juist het tegenovergestelde. En we willen zo graag dat er met respect en verwondering naar onze prestaties gekeken wordt. En als we nu denken op deze biddag aan de tijd die komen gaat, denken we dan, nou, het gaat goed op school, ik zal het wel redden. Het gaat goed met mijn werk, ik zal het wel voor elkaar krijgen. In de opvoeding gaat het ook nog aardig. Dan zijn we afgodendienaren. Dan schrijven we aan eigen kracht toe wat ten diepste alleen van de Heere kan komen. Hij is het die kracht geeft om te werken. Hij is het die inzicht geeft op school. Hij is het die wijsheid schenkt voor de opvoeding. Laten we toch niet groot van onszelf denken, maar net als deze weduwe, de nood, de zorgen, de problemen aan de Heere bekendmaken en van dag tot dag in afhankelijkheid van God onze weg mogen gaan. De schuldheer is gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. Ook daar staan wetsvoorschriften voor in de boeken van Mozes. In ieder geval zou dat knechtschap, die slavernij, zouden we kunnen zeggen, van die twee zonen niet langer duren dan tot aan het jubeljaar. Dus uiteindelijk was er wel uitzicht. Maar het is toch een onverdraaglijke gedachte voor deze weduwe dat haar twee jonge zoons, die blijkbaar nog niet konden werken, in slavernij zouden moeten gaan. De nood voorgelegd. De nood bekendgemaakt. En dan kijken we naar onszelf. Wat is nou mijn nood? Waar heb ik de Heere in nodig? Wel, als predikant, dan kun je van jezelf ook helemaal niks, geliefde gemeente, echt niet. Als de Heer het niet geeft, dan blijft zijn woord gesloten op de studeerkamer. En daarom is er gebed nodig. En als de Heer het niet geeft, is er ook geen liefdevolle bewogenheid. Als de Heer het geeft, dan gun je de zaligheid aan heel de gemeente, echt. Dan heb je niemand voor de eeuwige ondergang over. En dan is het ook je gebed niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst. Uw koninkrijk komen. Daar gaat het om. Dat zondaren bekeerd worden. Dat zij die nog wandelen op de brede weg en leven voor eigen rekening, door de Heere stilgezet worden. Dat ze net als deze profeet, van wie het er staat dat hij de Heere vreesde, ook de Heere mogen gaan vrezen. Hun schuldeiser mogen leren kennen. De wet. 10 geboden. Schuldig aan al die geboden. Dat wordt dan werkelijkheid. En hoe je jezelf ook probeert op te knappen, dat mislukt. Ze spraken vroeger wel over een gelukkige mislukking. Waarom is die mislukking zo gelukkig, geliefde gemeente? Wel, dan krijg je Christus nodig in zijn borgwerk. Als diegene die betaald heeft voor al de zonden der zijnen, dan krijg je hem nodig. Als die edig en volkomen zaligmaker. En dan wordt ook ondervonden op het gebed dat in hem alles is te vinden. Alles naar ziel en lichaam beide. Daar heeft hij voor betaald. Daar heeft hij voor voldaan. En dan ziet God in de zijne geen zonde en geen overtreding meer. Dan wacht de eeuwige zaligheid, o geliefde gemeente. Zou u dat nou niet zoeken en zou u daar niet om bidden als u dat nog niet kent? De Heere komt nog met de prediking van zijn woord. En zo zal het, als hij het geeft, ook in de komende periode mogen zijn, dat dat woord wordt uitgedragen. En dat er een heilige aandrang in doorklinkt. Verlaat toch deze wereld en zoek het toch niet bij de afgoden van deze tijd. Je zult er voor eeuwig mee omkomen. Zoek het bij die God alleen, bij wie werkelijk uitkomst is te vinden. En dat geldt ook van de opvoeding bijvoorbeeld. Als u het niet meer weet, ja, dan kun je misschien wel een deskundige gaan raadplegen. En ik zeg niet dat dat niet kan en niet mag. Daar zijn mensen voor die aanwijzingen kunnen geven. Maar besef het wel. Alles is afhankelijk van Gods zegen. Dat geldt als je naar de dokter gaat. Dat geldt als je een behandeling ondergaat. Dat geldt ook als je naar een psycholoog gaat of naar wie dan ook. Alles is van Gods zegen afhankelijk. We kunnen zelf echt helemaal niets. Maar Gods goedheid is hemelhoog. En hij wil schenken op het gebed wat niet gemist kan worden. De nood gelenigd. Dat is onze tweede gedachte. We lezen in vers 2. En Elisa zeide tot haar, wat zal ik u doen? Geef mij te kennen wat gij in het huis hebt. Ja, rijkdommen en bezittingen heeft ze blijkbaar niet. Goud en zilver ook niet. Als je schuld hebt, is dat al lang te gelden gemaakt, als je het al zou hebben. Geef mij te kennen wat gij in het huis hebt. En zij zeide, uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis dan een kruik met olie. En dan staat er een woord voor kruik, dat betekent, het is maar een klein kruikje. Ze heeft maar een klein beetje olie. En olie werd gebruikt om eten te bereiden. Werd ook gebruikt voor de persoonlijke huidverzorging. Ook als medicijn werd olie wel gebruikt. En olie werd ook gebruikt om de kandelaar te laten branden, ook in huis. Onmisbaar dus. En ze heeft maar een heel klein beetje. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, ik heb helemaal niets meer. En dan krijgt ze een hele wonderlijke opdracht. Toen zeide hij, ga, eis voor uw vaten van buiten van al uw naburen ledige vaten. Maak er niet weinig te hebben. Dus veel, zoveel mogelijk. Blijkbaar heeft ze zelf ook geen vaten meer om olie in te doen. Kruiken en potten en pannen of wat dan ook. Maar bij de buren is dat wel te leen. En dat deed ze dan ook. Ze gehoorzaamde aan de profeet Elisa. En ze zei niet, wat heeft dat nu voor nut? Wat kan er nu uit voortkomen? En Elisa zei ook, kom dan in. En sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten en zet weg dat vol is. Hoe kan dat nou? Uit een heel klein kruikje, jongens en meisjes. En een heel je huis vol met grote vaten. En uit dat ene kruikje al die vaten vullen. Ja, voor de Heer is niets te wonderlijk. Denk eens aan die wonderbare spijziging in het Nieuwe Testament. 5 broden en 2 visjes. 1000 gespijzigd. En er bleef nog over. Denk eens aan het manna in de woestijn. De grote volk. In de woestijn waar niets groeide. In leven gehouden door God. Wij hebben landbouwmachines, dominee. Heb je het misschien gelezen? Die sprinkhanenplaag in het Midden-Oosten op het moment en ook in Afrika. Die sprinkhanen vreten alles op. Hier kan ook zomaar wat gebeuren. Als er een nieuwe ziekte zou uitbreken in de gewassen, zou dat niet kunnen. Kan echt wel hoor. Of stelt u zich voor dat de olietoevoer wordt afgesneden door ontwikkelingen in deze wereld, dat alle landbouwmachines stil komen te liggen, wat zou het gevolg zijn? We zijn ook afhankelijk van de Heere. En al hebben wij dan machines, al weten wij heel veel over bepaalde gewassen, dat is op zich echt geen garantie. Alles is van de zegen des Heren afhankelijk. Hij moet ook de vis in de netten brengen, of niet? En als alle vissen dood zouden gaan, is het ook afgelopen. Zou het onmogelijk zijn? Zou het onrechtvaardig zijn? Zie eens naar de vele zonden die er gedaan worden, ook in ons land en onder ons volk. En kijk eens naar onszelf persoonlijk in je eigen hart. Is niet om van te schrikken. Voor de Heere is niets te wonderlijk. Zo ging zij van hem. Ze gingen doen. Geen tegenwerpingen. Heel anders dan bij Zacharias. Hoe kan dat nu? Hoe zal dat geschieden? Hij geloofde het zomaar niet. Deze vrouw gelooft erin dat de Heere wonderen kan werken. Zo ging zij van hem en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe. Die brachten haar de vaten toe en zij goot in. De deur gesloten. Geen nieuwsgierige pottenkijkers om het zo te zeggen. In alle rust en stilte zou de Heere zijn wonderen en later zou dat vanzelf openbaar komen naar buiten. En die weduwe met haar twee zonen zouden verwonderd zijn over de grote wonderdaden van God, die de nood ging lenigen. Elke keer een nieuw vat. En dat kleine kruikje, er bleef maar olie uitkomen. En het geschiedde, als die vaten vol waren, dat zij tot haar zoon zeide, breng mij nog een vat aan. Maar hij zeide tot haar, er is geen vat meer. En de olie stond stil. Toen al die vaten vol waren, hield de olie op met stromen. De Heer heeft wonderen gedaan. Toen kwam zij en gaf hij de man Gods te kennen. Dus ze gaat het vertellen aan Elisa. Wat zou het groot zijn, geliefde gemeente, als u of jij ook van de wonderen van God zou mogen vertellen. Als ik of een ambtsdrager op bezoek kom. Wonderen dat u liefde en kracht kreeg voor het werk. Dat het goed mocht gaan op school. Maar ook dit. Dat het woord van God is toegepast in het hart. Voor het eerst of opnieuw. En om al die dingen wil de Heere gebeden zijn. En hij zegt het toch zelf in zijn woord, bid en u zal gegeven worden. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. En we gaan daarvan zingen, 12e vers van Psalm 81. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo het smeekt en wat er verder volgt. Uit de 12e vers van de 81ste psalm. mild en overvloedig. Dat was de werkelijkheid bij deze weduwe en haar twee zonen. Ze vertelde aan Elisa wat er gebeurd was. En dan zegt hij: ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, Heer. Gij dan met uw zonen leef bij het overige. Dus niet alleen de schuld kon betaald worden. Er bleef genoeg over om van te leven. In ieder geval zo lang totdat die zonen in staat zouden zijn om voor hun moeder de kost te verdienen. Mild en overvloedig. Lege vaten. Zat niets van zichzelf. En de Heere heeft die lege vaten vervuld. Ik hoop, geliefde gemeente, dat u vandaag en in de komende tijd heel veel lege vaten hebt. Wat bedoelt u daarmee? Wel dat u zelf niets kunt en jullie jongens en meisjes het ook niet kunnen op school. Want als God het niet geeft, begrijp je de eenvoudigste dingen niet. En je kunt het makkelijkste huiswerk niet maken. Dan blijf je zitten. Je zult zakken. En als de Heere geen wijsheid geeft voor het werk, gaat het ook mis. Hij ziet zo graag dat we 's morgens vroeg de knieën voor hem buigen. Laten we dat altijd mogen doen, geliefde gemeente. Jong en oud, ook jullie kinderen als je naar school gaat. De gevaren dreigen toch altijd. En als je als visserman uitvaart, het is niet vanzelfsprekend dat je weer binnenkomt. Of als binnenvaartschipper. Of als je op het baggerwerk op het water bent. De gevaren zijn er altijd, ook in de auto, op de fiets. Waar je ook bent en wat je ook doet. Lege vaten bij ons. We kunnen onszelf nog geen ogenblik bewaren. En als het nou gaat om onze gezondheid, die kunnen we ook niet in stand houden. Als we ziek zijn, we kunnen zelf de kwalen niet wegnemen. En dan ga je naar de beste dokter toe. Als de Heer het niet zegent wat hij aanwendt, dan is het tevergeefs. Geestelijke zorgen kunnen er zijn. De spanningen van dit leven. De gebrokenheid van dit leven. En ook als het gaat om de opvoeding kunt u het zelf. Echt niet. We zijn afhankelijk van de Heere. Wat een wonder. Wanneer al die lege vaten bij hem gebracht mogen worden. En ook als we het eerlijk moeten zeggen, ik ben nog onbekeerd. Een leeg vat. Nou, laat ik het nog iets anders zeggen. Een vat gevuld met onreine, zondige dingen. Want in ons hart en leven is overal plaats voor. Behalve voor de Heere, voor zijn woord en voor zijn dienst. En wij kunnen die onreinheid er niet uitdrijven. Wij kunnen de Satan niet van de troon stoten. De Heere wel. Ook in dat opzicht, geliefde gemeente, laten we nooit klein van hem denken. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Hij werkt wonder in harten en levens. Maak plaats voor zichzelf. Giet de olie van de Heilige Geest in hart en leven. Olie, het beeld van de Heilige Geest en de werking van de Heilige Geest. Ziet u op de Pinksterdag. Heeft de Heere gedaan, Petrus niet. Verwacht het niet van mij, van dominee Uitslag en van de ambtsdragers, echt niet. Verwacht het van die God, die mensjes gebruiken wil, uit stof en as verrezen slijk aan zijn heilige vingers, die het zelf ook niet kunnen. Een leeg vatsen in zichzelf, ook door de Heilige Geest geleid en vervuld moeten worden en zo alleen kunnen spreken wat de Heere van hen vraagt. Wat is het wonder dan groot, als de Heere in hart en leven door woord en geest gaat werken. Dan schijnt hij mild en overvloedig. Er is niet alleen ontdekking aan zonde en schuld, maar ook het zicht op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Christus, in de eeuwigheid zijn de zijnen aan hem gegeven. Al wat de Vader mij gegeven heeft, dat ziet op de eeuwigheid. Het spreken tussen God de Vader en God de Zoon over de verlossing van verloren mensenkinderen. De Zoon beloofde mens te worden, verlossing te verwerven. En de Vader beloofde aan de Zoon, Jood en heidenaar zijn welbehagen te schenken aan hem, als loon op zijn arbeid. En hij heeft zijn arbeid verricht, de schuld betaald, volkomen betaald. Een eeuwige rijkdom, voor al de zijnen verworven. En daarin doet hij ook delen. Hier wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en eenmaal volkomen verlossing, heerlijkmaking. Want al wat de Vader gegeven heeft, dat zal tot hem komen. En al wat tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen, getrokken door de Vader, geleid tot Christus. Kom je nooit teleurgesteld mee uit. Niet één enkele zondaar wordt ooit teruggewezen. Gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. En de Heere maakt zijn woord waar, dat hij een hoorder van de gebeden is. Al wat u ontbreekt, dus naar lichaam en ziel, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Een eeuwige volheid zal dan eenmaal herdeel mogen zijn. En wat zou het nu arm zijn, geliefde gemeente, als we het in de komende tijd alleen in tijdelijke dingen van de Heere zouden verwachten. Dat wil de Heere ook wel. Maar het moet niet het eerste en het belangrijkste zijn. Het ene nodige. Eén ding is nodig. De schuld van die vrouw moest betaald worden. En ook nog geld om van te leven. En zo is dat nu geestelijk ook. We hebben allemaal een ontzaglijk grote schuld. Die moet betaald worden. God is rechtvaardig. Maar nu het wonder. De Heere zelf heeft voor die betaling gezorgd in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Weet u het nog van afgelopen zondag? Het is volbracht. Daarin klinkt het door. Er is betaald voor alle ongerechtigheden. En het leven ook verworven, doordat de Zoon gehoorzaam is geweest aan al de geboden van God. Die vrouw, ze kon leven. Leven met haar twee zoons. Wat zou dat rijk zijn? Dat geestelijke leven te mogen kennen. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. En buiten dat leven is alles de dood. Ook al zou je alle diploma's halen die maar denkbaar zijn, jongelui. Al zou je je studie goed afronden. Al zou je promoveren. Al krijg je een miljoenenbedrijf. buiten God en Christus is het enkel armoede. Je moet het allemaal achterlaten. Die profetenzoon was gestorven. En voor hem was het sterven niet erg. Zijn sterven was winst. Hij liet de zonde achter zich. En hij mocht eeuwig God gaan grootmaken en verheerlijken. En ze zit met allen die de Heere mogen vrezen, die God mogen kennen en de zaligmaker mogen kennen, het van hem alleen mogen verwachten. En daar wil de Heere nu om gebeden zijn, geliefde gemeente. Als we daarna nog buiten staan, dan mogen we de vinger leggen bij het eigen woord van God. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven dengenen die hem bidden. De Heilige Geest geven. Ga door met het buigen van uw knieën. En dan kan het zijn dat niet alle lege vaten in dit leven gevuld worden. Kan zijn dat er moeite en zorgen blijven. Maar in die moeite, in die zorgen, laat de Heere zich niet onbetuigd. Hij sterkt. Hij schenkt kracht naar kruis. En hij doet zelfs die moeite en zorgen medewerken ten goede. Want juist als het moeilijk is, wordt des te meer ervaren dat er een toevlucht en een sterkte is krachtiglijk bevonden. Een hulp in benauwdheden. Het kan ook geestelijk telkens opnieuw moeilijk zijn. Maar de Heere zal zijn volk en erfdeel nooit begeven en nooit verlaten. Hij draagt immers de naam Heere. Hij is de getrouwe verbondsgod die nooit laat varen de werken van zijn handen. Hij vervult zijn beloften en ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid en niemand zal dezelve uit mijn hand rukken. Hun zaligheid is zeker. De Heer schenkt levensgenade en ook stervensgenade. Hier telkens opnieuw de knieën buigen. En ook danken voor datgene wat de Heer schenkt. Want niemand heeft ergens recht op. Het is een wonder als de Heer gedenkt. Gedenkt in het werk. Gedenkt op school. Gedenkt in het onderwijs. Gedenkt in de ambtelijke arbeid. Als hij gedenkt in de opvoeding, een wonder. Een onbegrijpelijk wonder. Als dat alles zo gezegend wordt, dat het koninkrijk van God wordt uitgebreid. En dan is er reden in verwondering de Heere te danken. Niet alleen bidden zonder ophouden, maar ook dankt God in alles. En dan zal het eenmaal eeuwig dankdag zijn. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we samen mochten zijn in uw huis. Geef dat we al onze lege vaten voor u mogen neerzetten. En zoudt gij ze willen vervullen. Werk en wek door in harten en levens. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Gedenk aan ieder van ons, jong en oud, dat uw koninkrijk meer en meer komen mag. Bewaar voor gevaren die altijd en overal aanwezig zijn. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven, dit smeken we. Alleen uit genade, om Christus wil. Amen. zingen we tenslotte het vijfde vers van Psalm 145. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Het vijfde vers van Psalm 145. Ontvangt u de zegen des Heeren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.